Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van 21 maart. En hebben we wat te bespreken? Nou, dat denk ik wel. De klassieker hebben we gezien. Er wordt in de competitie van alles en nog wat duidelijk zo langzamerhand. En bestaat er dan toch een Hofland-effect? Dat moeten we toch maar eens gaan bespreken in deze AD Voetbal Podcast. Doen we vandaag met Johan Inan en Mikkel Schouka. Gebroedelijk zaten zij naast elkaar in de Johan Cruijff Arena natuurlijk om naar de klassieker te kijken. Maar er zijn nog veel meer dingen die we gaan bespreken aan de hand van de vier stellingen. Al begin ik even met het hysterisch feitje. Dat snappen jullie natuurlijk wel.
21 hysterisch of historisch?
Nou, historisch. Maar het was toen ook wel een beetje hysterisch. Om er even bij te halen.
Ja.
Ja, 21 maart 1987. Ruud Gullit tekent op dat moment een contract bij AC Milan voor het nieuwe seizoen. En gaat voor een kleine 17 miljoen gulden weg van PSV naar AC Milan. Dat was toen, jongens, dit klinkt heel oud als je dit nu zegt. 1987, een record. 17 miljoen. Nu heb je er ongeveer een middenklasse voor.
Een beetje oorlog voor gemaakt, hè Ruud?
Ja, wel wat gedaan, ja, dat klopt.
In interviews en zo, maar om weg te komen. Dat werd toen nog gedaan, hè? De boertjes bij Morten Olsen.
Ja.
Even zeggen dat je de trainer of de technische directeur een oetlul vindt. En dan kreeg je wel kans om te vertrekken.
Ja, tegenwoordig zeg je gewoon, joh, zullen we samen contract tekenen? En dan dat we nog een jaar verlengen. En dan delen we samen een gedeelte van de transfersom, toch? Dat is tegenwoordig wat er vaak gebeurt.
Ja, Wijndal, hè, denk ik. Bijtekenen op het moment dat je eigenlijk toe bent aan de stap. En dan zullen er duidelijke afspraken zijn dat als de gewenste club komt, dat er mee wordt gewerkt en dat er gedeeld kan worden. Ja, ja. Denk ik.
Zelfs dan kan het nog wel even duren. Tagliafico heeft dat al 2 keer gedaan.
Ja.
Nog steeds bij Ajax.
Ja.
Nee, maar die komt er nou weer in, hè, Johan? Of lopen op de zakken vooruit?
Zullen ze nou vandaag wel blij mee zijn?
Ja.
Nou, daar gaan we uitgebreid over praten. Dan gaan wij beginnen met de allereerste stelling. Die heeft natuurlijk alles te maken met de klassieker.
Ja, nu is het enige wat over is het resultaat. Ja. En ik vrees dat het morgen nog steeds zo is. Omdat dit, nou ja, wat word je eraan wil koppelen. Maar ik vond ons het eerste uur, dat zijn het ook al heel erg goed. Heel aanvallend, heel risicovol, maar gewoon constant probeert Ajax onder druk te houden.
Arne Slot na afloop van de wedstrijd bij ESPN. En Mikos, ik leg hem even als eerste bij jou neer. Met een goede keeper had Feyenoord vandaag gewonnen in Amsterdam.
Klopt, in ieder geval gelijk gespeeld. Ja. Keeper is ook onderdeel van het team, kan ook een fout maken. Eerlijk is eerlijk, maar die 2-2 is dodelijk natuurlijk. Die valt nog op een tijdstip dat Ajax nog voldoende tijd heeft om ook de derde erin te prikken. En hij valt uit een situatie die eigenlijk voor de keeper moet zijn.
Ja. Maar wanneer
van Hanegem zag ik even in zijn column over, er staat één speler in de muur, een muur van één speler. Die heeft het over 2, dat is vaak de afweging bij zo'n club of bij zo'n ploeg. Dan kom je misschien in de 16 iemand tekort, hè. Maar bij deze bal dacht je eigenlijk op de tribune wel. Denk ik dat Johan dat ook dacht. Tadić gaat schieten. Hij was genoeg van de achterlijn om het te proberen. En dan moet hij voor de keeper zijn. Hij kan eigenlijk alleen maar in die hoek dan. Dan is hij nog wel goed geschoten. Maar dan moet hij voor de keeper zijn.
Je weet hoe Tadić het doet tegen Dortmund. Heeft hij het ook gedaan. Gewoon krullen, vuren op naar de verre hoek. Dus Marciano, ja, die had daar eigenlijk rekening mee moeten houden. En Sjoerd was ook bij ons. Sjoerd kan wel een balletje vangen en die legde uit. Hij zei van op het moment dat je er een muurtje neerzet, al is het maar 1 of 2 spelers, dan dwing je Tadić eigenlijk om de verre hoek te zoeken. En dan kun je als keeper ook een paar passen naar achteren zetten. Dan was hij waarschijnlijk wel bij de bal gekomen. Ja. Goed, en ik vond trouwens dat hij ook niet vrij uitging bij de eerste gelijkmaker van Ajax.
Nee.
Want die bal die pakte. Ja, is volgens mij weet elke keeper dat. Je moet proberen een rebound te voorkomen. Het tegendeel gebeurde, waardoor Ajax langs zij kwam. Dus ja, en we hebben Slot na afloop ook gehoord. Hij zei van, er werd een beetje op aangedrongen ook, die keeperskwestie bij Feyenoord. En toen ontkwam hij er niet aan om te zeggen van, dat het in de zomer eigenlijk al fout is gegaan. Dat Feyenoord heeft bezuinigd en dat ze wisten dat de tweede doelman wel eredivisie waardig was, maar niet van het niveau Bijlo.
En toch is dat wel opvallend, hè, Etienne? Want natuurlijk, Feyenoord heeft niet al te veel geld. Dus dan heb je geen 3 topkeepers op de bank. Dat hebben ze natuurlijk in het verleden ook niet gehad. Maar toen hadden ze wel nog de situatie Vermeer, Bijlo. En Marsman bleek in één keer een hele goede keeper.
Ja.
Ja, van de zomer hebben ze natuurlijk gezocht en gezocht en gezocht. En toen kwamen ze bij een keeper uit die nationaal elftal van Israël keept. Dat zijn geen landen die op grote toernooien verschijnen. Maar het is natuurlijk ook niet niks. Hè? Zahavi speelt er ook voor, dat soort spelers. Dus het is geen Malta of Cyprus of Dus ze hebben best wel iemand met kwaliteiten gehaald. In die eerste wedstrijden tegen Elfsborg en Slavia Praag heeft hij fouten gemaakt. In de competitie ging het een stuk beter. Wat je wel ziet, daar hadden we het met, nog op de tribune over ook, Johan, dat hij is anders dan Bijlo. Hè. In zijn opbouw denkt hij snel van ja, dit lukt niet, daar komt die bal. Maar dat is ook weer niet zoiets waar nou de elftal heel erg wakker van zou moeten liggen als je dat weet van je keeper.
Ja. Ja,
op dit soort momenten is het natuurlijk cruciaal dat hij
staat. Maar het gebeurde in 2-3 momenten in deze wedstrijd. Hè? Want dat was het punt ook een beetje. Kijk, als dat ene moment er nou is, dat is prima. Maar in de eerste helft zat hij al een paar keer mis met ballen. Die bal die op de lat werd gekopt. Een voorzet waar hij onderdoor ging. En dan gaat zo'n verdediging ook onzeker. Nou, ik zou bijna zeggen onzekere voetballen, maar dat deden ze ook niet echt. Want Feyenoord had Ajax 60 minuten in de tang natuurlijk.
Ja, maar als je het resultaat over de streep, en dat is waar jij mee begon, over de streep wilt trekken, dan heb je in dit soort wedstrijden een keeper nodig die natuurlijk die ballen voor je pakt. En zeker geen, noem het blunders of grote fouten maakt. En ja, dat kun je niet veroorloven als Feyenoord in een topwedstrijd. En dat kunnen ze zich straks ook niet veroorloven in de Conference League. En dat wordt ook nog een heel verhaal, want daar halen ze een keeper voor die eigenlijk ook niemand kent. Een Roemeense keeper uit de Oekraïnse league. Maar de reglementen schrijven voor dat zo'n speler niet 1, 2, 3 op de lijst staat. Dus dat is, ze halen nu een speler die je wel kan gebruiken op het moment dat er een andere keeper geblesseerd raakt.
Ja.
Maar het is niet zo dat u van u zegt, oh, je hebt een keeper gehaald wat was het, 18 maart. Zet hem er vrolijk bij en als je hem op wil stellen, mag je hem opstellen. Daar zijn allemaal restricties aan.
Ja.
Dus dat wordt ook nog lastig. En kijk, als een keeper op donderdag geblesseerd raakt, ze spelen op donderdag, op dinsdag geblesseerd raakt, dan lukt dat wel. Hè? Om zo'n keeper op de lijst te krijgen, heb je in ieder geval ervaren doelman. Maar als het in de wedstrijd gebeurt, of misschien in de warming-up of iets dergelijks, dan is het te laat. Hebben die speler er niet bij. Dus ja, er zijn wel zorgen, want er is voor Feyenoord natuurlijk nog heel veel te winnen. En in die spelersgroep leeft een beetje het idee van dit had ons seizoen kunnen zijn. Maar door een aantal dingen wordt het dat niet. En alles moet op zijn plaats vallen in een seizoen. Ja, je kunt niet alles op de keeper schuiven. Dat is natuurlijk onzin. Maar ja, ze hebben ook het idee dat arbitrage niet erg meewerkt. En dan moet ik zeggen,
nou, daar wil ik naartoe.
Dan zie je dingen anders.
Daar wil ik wel naartoe. Want ik zag die overtreding van Martinez op Dessers. De discussie is natuurlijk, kan Dessers nog bij die bal komen? Want Blind stond daar nog voor. Maar joh, even, wat Martinez daar deed op het veld, hoort toch niet op een voetbalveld uit? Dus het is geen merken voetbal, of ben ik nou heel gek?
Ik weet niet of de regel is dat Dessers nog bij de bal moet kunnen. Want je ziet wel eens toch dat er ergens in een 16 meter... Nou ja, stel je voor, je geeft de keeper nog een duel in het 16 meter gebied.
Ja.
Hè, of de keeper geeft jou een duel, dan krijg je een strafschop tegen. Dus volgens mij is het niet eens het criterium of die bij de bal komt. Want het was natuurlijk geen doelrijpe kans, helemaal niet. Maar de situatie was natuurlijk zo dat Dessers vlak daarvoor bij een kopduel in zijn zij was geduwd. Die was een tijdje blijven liggen, was behandeld, veel gefluit in de arena. En eigenlijk 30 seconden later gebeurt dit moment. En ik denk dat Makkeli toen dacht van ja, daar ga je weer. Maar in de herhaling zie je twee dingen. Je ziet, het lijkt er een beetje op alsof Dessers wil trappen, terwijl de bal niet in de buurt is. Dus dat hij, ik heb het 100 keer bekeken hoor. Dus dat hij Martinez wil raken, maar Martinez is duidelijk uit op het blokken en het geven van een stoot. Maar ik denk dat ze het misschien tegen elkaar hebben weggestreept. Ik weet niet of dat terecht is. Ik ben geen expert op Feyenoord gebied, wel op Feyenoord gebied. Ik ben geen expert op scheidsrechtersgebied, maar dit zag er wel heel vreemd uit. En daarmee neem je natuurlijk als speler een enorm risico, want voor hetzelfde geld gaat die bal op de stip. Ik weet niet wat voor kleur kaart er dan bij hoort. Maar dit was wel een risico wat helemaal niet nodig was, want die situatie was eigenlijk al lang en breed opgelost door Blind.
Hoe kijk jij er naar, Johan, in deze situatie?
Wegstrepen mag een scheids volgens mij sowieso niet doen. De praktijk leert anders. Dat heel vaak, als ze de ene club benadeeld hebben, dat dan de andere club ook een keer het voordeel van de twijfel krijgt. Ik moet eerlijk zeggen, Mikos liet het me snel zien, vluchtig op het mobieltje. En toen zag ik wel de arm van Martinez, waarbij ik dacht van ja, weet je, dat je een blok zet, dat is prima. Juist dat maakt Martinez zo goed. Ja, dat die arm nog omhoog ging, dat vond ik op zijn minst een check van de VAR waard.
Ik denk wel dat ze het hebben bekeken, maar dat ze hem gewoon zeggen, ja, er is niks.
Ja.
Maar ik denk dan altijd maar, ja, als jij nou bij Zwaluwe B1 tegen Alblasserdam B1 langs de kant staat en je ziet dit soort momenten gebeuren, dan loopt een wedstrijd uit de hand. Hè? Er wordt dan op gereageerd of gevocht. Ja. Dit zijn dingen, ja, die horen eigenlijk niet thuis, ook niet in het topvoetbal. Het is niet zo dat Dessers niet meer kan lopen. Hoewel dit soort dingen wel gevaarlijk zijn in de buurt van het gezicht of bij het borstbeen, maar ja, ik denk dat je het vooral zo moet zien dat Ajax, als ze de beelden vandaag terugkijken, toch tegen Martinez zouden zeggen, ja, hè, je verdedigt uitstekend wat Johan zegt, je bent in dat soort dingen erg goed. Maar soms overdrijf je een klein beetje en in dit geval kan dat ook schade opleveren. Hè?
Ja, maar het levert geen schade op, Johan, want Ajax wint weer een wedstrijd in de slotfase. Trekt ze toch weer over de streep. Je vraagt je toch een beetje af, hoe lang kan dit goed blijven gaan?
Ja, dat vroeg je na RKC af en daarna naar Cambuur. Het is al 3 keer 3-2 in de slotminuten. En ja, goed, weet je, de vraag is denk ik vooral, moet Ten Hag, dat gevoel heb ik al langer, want hij blijft vasthouden aan dezelfde namen, met de hoop dat Ajax ouderwets makkelijk de wedstrijden gaat winnen, maar dat lukt maar niet. Sterker nog, een klein maandje geleden lag de club op koers om dat record van Twente van 50 jaar geleden, dat hij tegen goals, om dat uit de boeken te verdedigen, zeg maar. En 4 wedstrijden later hebben ze steeds 2 tegendoelpunten gehad. En je voelt ook gewoon in fases. Vandaag ook bij Feyenoord. Slot zei voor de wedstrijd van we moeten ze er weer slecht uit laten zien. Nou, dat is het eerste uur. Is ze dat heel goed gelukt. Daarbij vallen een paar dingen op. De linkerkant. Waar Ajax steeds meer moeite heeft om... Om de zwakte, laten we zeggen, de trage Daley Blind te camoufleren. Krijg het gevoel dat tegenstanders daar steeds meer op inspelen. Ook omdat hij natuurlijk veel meer opkomt. En dat dan de flank is waarover ze de aanval kiezen. En wat Feyenoord heel goed deed, vond ik, was de lijn naar Alvarez eruit halen. En op het moment dat hij de bal kreeg, dan zaten ze er meteen bovenop. Dat was ook de reden dat Ten Hag hem wisselde. Want Ajax kwam er maar niet uit. En zo heb ik al een maand het gevoel van ja, dit elftal is wel rijp aan een mutatie of 2. Maar dat gebeurt maar niet. En dan vraag ik me af of Ten Hag al na de interlandperiode een Tagliafico die goed inviel, of die hem dan laat staan. Waarschijnlijk zal hij wel spelen als Martinez nog niet fit genoeg blijkt. Dan gaat Blind naar het centrum. Heeft hij daar een probleempje of een luxe probleempje opgelost? Het is spelen met vuur. Het is al 4 wedstrijden, wat heet. Ja, 4 wedstrijden met de nederlaag tegen Go Ahead meegerekend. Steeds maar weer de hoop dat je probleemloos door een eredivisieduel fietst. Maar dat gebeurt maar niet. En dan kun je als trainer 2 dingen doen. Eraan vast blijven houden. En dat is eigenlijk wachten totdat het echt een keer misgaat. Of je zegt van oké, maar weet je, nu ga ik de interlandperiode gebruiken om het compleet te analyseren de voorbije wedstrijden en te kijken van waar tegenstanders nieuwe zwaktes van ons hebben gevonden en daarop gaan inspelen. En dan ontkom je volgens mij niet aan om iemand, dat hoeft niet eens Tagliafico te zijn, maar er zal ook weer iets meer overlevingsdrang in moeten komen, denk ik. Meer snelheid ook links. Dat hoeft ook niet ten koste van Daley Blind te gaan. Die zou ook in het centrum of op het middenveld kunnen spelen. Maar ik denk wel dat Ajax links achterin op het middenveld, dat er echt aan geschaafd moet worden. Wil je die laatste 8 competitiewedstrijden zonder al te veel kleerscheuren doorkomen en die titel prolongeren?
Ja, nou goed, we hebben net slot al gehoord. Misschien is het tijd om even nog wat van Ten Hag te horen.
Ik sta hier te wachten. He, maar jullie hadden geen tijd.
Nee, dat klopt. Daar gaan we ook gelijk door. Want dit is wel een wat Johan nu zegt, is ook wel aardig, Bikos. Ook richting Oranje. Moeten we Daley Blind laat nu zien, eigenlijk die linksback, die linkswing, die linker wingpositie. Ja, als we daarmee naar het WK gaan, is dat misschien niet een goed idee, toch? Want dat kan hij niet meer belopen.
Nee, maar dat doet me... Ja, dat klopt. Maar dat doet me dan wel denken aan 2010 was het, hè, dat Van Bronckhorst terugkeerde van Barcelona naar de Eredivisie. En toen dan liep hij wel eens tegen een type als Ruben Schaken aan. Die speelde toen nog bij VVV.
Ja.
En daar werd hij helemaal weggespeeld op snelheid. Dat je dacht, ja, dat kan toch niet meer. Dat werd dan ook steeds gezegd. Hè, dat kan niet meer in Europa of in de Eredivisie. Maar in die interlands bleef hij wel overeind. Je hebt natuurlijk ook heel weinig landen die echt nog met een echte snelle rechtsbuiten spelen. Hè. Dus vaak heeft hij die zone... Hij is wel slim, hij weet precies waar hij moet staan. Maar hij zal er niet sneller op worden. Nee. Nou is het zo, hij heeft dit natuurlijk zijn hele carrière al. Het is nooit een snelle speler geweest. Dus hij, hij weet over het algemeen wel hoe hij daarmee om moet gaan natuurlijk.
Ja, maar nou wil van gaan...
Dat het nu een paar keer slecht uitkomt. Ja. Ja, hij wordt er niet jonger op. Dus ergens komt er natuurlijk ook inderdaad een moment dat het ook voor Daley Blind ophoudt. En hoe snel dat is, dat durf ik niet te zeggen. En dat zijn laatste weken niet geweldig zijn, dat is ook opvallend. Maar... Het zou wel kunnen met zijn slimheid en hoe Oranje straks wil gaan spelen, hè, met de echte wingbacks nog, dan zou het wel kunnen nog, hoor, denk ik. Dus ik denk niet dat hij al afgeschreven wordt. Maar
zeker niet. En ook omdat Oranje misschien wel met vijf verdedigers gaat spelen. Ja. Drie centrale. En dat, dan is Daley Blind volgens mij ook een optie voor de linkerkant van die verdediging. Dus niet als wingback, maar als linker centrale, zeg maar.
Kan ook.
Omdat hij natuurlijk aan de bal ontzettend veel kwaliteit heeft. En daarom snap ik ook wel dat, dat Ten Hag hem niet te snel passeert. Want aan de bal heeft hij zoveel goede ingevingen ook. Dat je... Dat je Daley Blind koste wat kost wil opstellen. Het is denk ik gewoon de beste spelverdeler ook van Ajax, ondanks dat hij linksback is.
Maar eigenlijk kan je concluderen...
Ja, een geweldige WK.
Ja, dat klopt, ja.
In
2010, ja.
Maar je kan, Johan, wel concluderen, want dat gebeurde ook bij Benfica afgelopen week, dat op het moment dat Ajax heel ver naar voren speelt met die backs, en we hebben het vaker gezegd, als Ajax de ruimte krijgt, dan staat Timbers soms ongeveer als valse spits erachteraan, of Mazraoui, die staat ineens als een soort van linker middenvelder opkomende man. Wat een enorme kracht kan zijn als je tegen, over het algemeen genomen, Cambuur, Go Ahead Eagles en dat soort partijen speelt. Over het algemeen genomen zeg ik, want daar gaat het dit jaar natuurlijk ook wat moeizamer tegen in 2022. Maar nu zie je dus waar de grotere ploegen ook gelijk zien hoe je dit Ajax dus kan kloppen.
Ja.
Feyenoord deed het eigenlijk, denk ik, hè, Johan, wel anders dan veel andere ploegen. Hè? Ik heb dit seizoen nog niet zoveel gezien dat ze echt opjagen. Je ziet Benfica het natuurlijk op een heel andere manier gedaan. Klopt.
Dit was vrij uniek wel, hoor. Want we zagen eigenlijk vanaf de eerste paar minuten al, ook door de gebaren van Arne Slot, hè, de intenties waren echt duidelijk. Ajax compleet afjagen. Dat, bij de doeltrappen al bevonden de Feyenoorders zich rond het 16 meter gebied. En het was zo snel mogelijk die bal afpakken, zodat je zo dicht mogelijk bij de goal bent op het moment dat je kansen wil creëren ook. En dat werkt uitstekend. Het tweede doelpunt voor Feyenoord, waarbij Berghuis de bal werd ontfutseld, dat was daar een perfect voorbeeld van. Berghuis liet zich inzakken, kreeg zo op 25 meter van het doel, kreeg hij de bal. Volgens mij zat Arnsnes, die ik trouwens heel goed vond spelen, die zat ertussen. En wie was het? De Sinisterra was de eerste.
Tilmaaksen.
Precies, dus... Feyenoord heeft wel laten zien, er zijn meerdere manieren om Ajax dwars te zitten. Het enige was wel dat we ook vrij snel het gevoel hadden van... Oké, maar hoe lang is dit vol te houden voor Feyenoord? Zeker naar een Europees potje waarbij ze een dag of twee minder de rust gehad hebben.
Nou, dat is mooi dat je dat zegt, want dat brengt mij dan gelijk bij stelling 2 namelijk. Topwedstrijden moeten niet na een Europese ronde worden gespeeld. Dus topwedstrijden in de Eredivisie, dus de Ajax-PSV's, de Feyenoord-Ajax'en van deze wereld. Echt de grote toppers, de klassiekers, de toppers, horen niet gepland te worden na een Europese ronde.
Ik denk dat heel moeilijk realiseerbaar is. Omdat we gaan nu ook naar bijvoorbeeld een Champions League opzet toe, waarbij er nog meer groepswedstrijden gespeeld gaan worden. En als je dan de topwedstrijden daaromheen gaat proberen te plannen, dan dat lukt volgens mij niet. Volgens mij zijn er dan nog amper gaatjes te vinden. En daar komt bij, ik denk dat jij deze stelling ook vooral poneert om een stukje competitievervalsing tegen te gaan, of niet, Etienne?
Nou ja, het gaat erom dat volgens mij inmiddels heel veel mensen hebben bewezen, en volgens mij was Raymond Verheijen de eerste die dat heeft bewezen op basis van data, dat als je dus op donderdag speelt en je moet dan op zaterdag of zondag een wedstrijd spelen, dat de hersteltijd zoveel lager is dat die ploegen bijna altijd op zondag verliezen. Of in ieder geval punten laten liggen. En Ajax heeft, omdat ze Champions League spelen, het voordeel dat ze dinsdag of woensdagavond spelen en dus meer hersteltijd hebben.
Het eerste uur had ik eerder de indruk dat Ajax minder rust had gehad dan Feyenoord. Ik vind het eerlijk gezegd een hele lastige. Volgens mij kun je niet anders dan die topwedstrijden zo nu en dan na een Europese ronde in te plannen. En ik vraag me echt af of het zoveel verschil maakt. Ik weet dat Verheijen dat zei. En,
maar die zijn niet zomaar, hè? Die zijn echt op basis van onderzoek van heel veel wedstrijden.
Ja, dat klopt. En als we naar deze klassieken kijken, Feyenoord zat natuurlijk al met één been in de volgende ronde. Je kunt je ook afvragen van, ja, weet je, had Sinisterra dan niet iets minder lang moeten spelen? Ik denk dat je er als trainer zijnde ook vooral een beetje handig mee moet zijn. Als ik naar Ajax kijk, vind ik dat Ten Hag bijvoorbeeld het te veel heeft nagelaten om te roleren bij wat minder moeilijke wedstrijden. En dan merk je dat als andere spelers erin komen, dat er toch wat zand in de motor komt en dat het heel, heel lastig wordt om weer als vanouds als een machine te draaien.
Mikkel, topwedstrijden moeten niet na een Europese ronde worden geplaatst?
Het zou beter zijn, denk ik, ja. Of ze moeten allebei op dezelfde avond hebben gespeeld. En dat is nu natuurlijk onmogelijk. Maar straks, dat zou bij PSV en Feyenoord nog kunnen als die Die komen natuurlijk ook nog tegen elkaar uit. En dan speel je allebei op donderdag. En dan heb je nog het moment van uitspelen en reizen of niet. Maar het zou wel fijner zijn als allebei de ploegen even scherp en fit aan die start kunnen zijn. Dus wat Johan zegt, in de toekomst wordt het moeilijker omdat er nog meer groepswedstrijden komen in Europa. En dat die nationale competities raken een beetje bijhangen voor die topclubs. Maar ja, het zou wel beter zijn alleen al om die verhalen kwijt te raken. Waardoor je nu inderdaad zegt van ja, in de slotfase slaat Ajax toe. Dat zal vast wel komen omdat Feyenoord moe was. Johan zegt terecht, ja, ze hebben donderdag nog gespeeld. Er werden aan de afloop vragen over gesteld. Waarom heb je die zo lang laten staan? Je was er toch al. Ja, dat is allemaal achteraf natuurlijk. Want als Partizan Belgrado bij Feyenoord op 0-2 komt en ze vliegen eruit en jij hebt Sinistera en nog een paar spelers rust gegeven, dan word je natuurlijk als trainer afgemaakt. Dus het is allemaal nog niet zo eenvoudig. Maar ik denk wel dat als dit soort wedstrijden zou je eigenlijk aan het eind van een week moeten spelen waarin er niet Europees is gespeeld. En dat, ja, volgens mij is dat wel realiseerbaar. Ze zijn de laatste jaren natuurlijk meester in geweest om die programma's op zijn kop te gooien. Ja. Om de ploeg in Europa een beetje te beschermen. Dus dat zou nog wel kunnen. Ik snap ook wel, Ajax Feyenoord staat al zo lang vast. Iedereen heeft zijn kaartjes. Iedereen heeft het onrood omcirkeld in zijn agenda. Iedereen weet wanneer dat is. Dus dan zegt Jan Bluizen natuurlijk niet 2 weken eerder. We gaan hem toch even op zaterdag spelen. Of op zondagmiddag 8 uur. Of 4:15. Dus dat is allemaal moeilijk. Maar ja, je zou wel kunnen kijken met deze wedstrijden. Wanneer is er wel geen Europees programma?
Ik denk dat je dan sneller in de maanden december en januari uitkomt. Want de Champions League begint doorgaans in de tweede week van februari weer. Dus wat dat betreft was die opzet van vorig jaar een beetje uit nood geboren ook om vanwege corona. Hè? De KNVB besloot van we gaan die topduels, die gaan we pas in het tweede seizoen zelf inplannen. Met de hoop ook dat de supporters er dan weer bij zijn. Ik denk dat je dan sneller bij zoiets uitkomt. En ik zou dat ook helemaal niet raar of lelijk vinden. Het is juist leuk, zoveel toppers op een rijtje. En als je daarmee een klein beetje competitievervalsing kan voorkomen, dan doe je er volgens mij goed aan. Maar allemaal, ik denk dat dat heel lastig wordt. Ook omdat we de trend zien de laatste jaren dat het aantal Europese wedstrijden, ondanks dat tal van trainers pleiten voor minder wedstrijden. Hè? Het idee van voetballers zijn geen robots. En laten we alsjeblieft aan ze denken. Het tegendeel gebeurt. Die wedstrijden worden er meer en meer.
Ja.
Waar Ajax nu zes poolduels in de Champions League speelt, zullen dat er straks misschien wel 8 worden voor de winterstop. Ja, weet je. Dus op die manier gaat het echt heel heel moeilijk worden.
Ja.
En stellingen hebben we nu?
We hebben nu 2 stellingen. We hebben nog 2 stellingen. Maar dat bruggetje werd door Johan al gemaakt. Maar ik wil nog één ding even bij je neerleggen nog, Mikos. Want we hebben het nu gehad over Ajax, waar misschien wat wisselingen zijn. Bij Feyenoord is steeds één iemand die er de afgelopen jaren in en eruit wordt gehaald. Is een beetje zeg maar van de bank naar de basis. Dan is hij weer onmisbaar. Dan verlengt hij zijn contract weer. Dan gaat hij weer naar de bank. Heeft Jens Toornstra zich in deze dagen nou bewezen dat hij een onmisbare schakel is in dit Feyenoord of niet?
Nou, nee, onmisbaar niet, want ze hebben ook zat wedstrijden zonder Jens Toornstra gespeeld. Maar hij heeft wel bewezen dat het nog niet voorbij is. Ik vond hem in deze wedstrijd echt een uur lang goed. Ik weet niet exact hoe dat nou kan dat hij eruit moet omdat zijn ademhaling niet in orde was. Hè?
Dus, dat vond ik heel raar.
Ja, dan maak je, toen hij dat vertelde, dacht ik toch, ja als leek. Hè, ik ben natuurlijk geen expert, denk je, de ademhaling van een profvoetballer. Tempo lag hoog, maar goed, het ligt wel vaker hoog. Hij zei, mijn longen waren in orde, hebben ze nagekeken. Maar ja, dan denk je toch altijd, jongen, pas op. Hè? Dit zijn geen goede berichten. Maar hij zat bij de persconferentie, hij was blijkbaar verder in orde. Maar volgens mij, om het kort en krachtig te houden, Jens Toornstra is natuurlijk niet onmisbaar bij Feyenoord. Ze kunnen ook zonder Jens Toornstra winnen. Maar hij heeft wel bewezen dat hij nog steeds het niveau heeft om iets toe te voegen aan Feyenoord. Want hij heeft vandaag echt een goede wedstrijd gespeeld. En zeker in dit soort wedstrijden, met het loopwerk en dat jagen, samen met Til, dat kwam hij echt wel tot zijn recht.
Ja. Hoe gaat het met Anthony? Hebben we al bericht? Ik bedoel, is het een dubbele beenbreuk of niet?
Ja, dat was natuurlijk legendarisch. Dat was prachtig om mee te maken. Kijk, Slot zit daar met al zijn teleurstelling te proberen om geen slechte verliezer te zijn. En dus die vertelt dus over die laatste fase waarin we allemaal een beetje met verbazing hebben gekeken. Anthony gaat hinkend eruit, ligt ergens tussen de dugouts, hinkt weer terug het veld in, langs Slot. En staat daar iedereen bij Feyenoord natuurlijk kwaad. Want ja, die willen nog snel die gelijkmaker maken. En
Tadis
aangesprint. Nou, we hebben het allemaal gezien. Die gooit hem op de grond. En dan krijgt hij zijn gele kaart. Zijn tweede gele kaart. Was er even vergeten dat hij er al één had voor zijn shirt uittrekken. Dus hij wordt eruit gestuurd. Maar na afloop zegt Slot van ja, iedereen had natuurlijk wel kunnen zien dat er niet zoveel aan de hand was. En toen kwam hij weer dat veld inhinken. En toen ging er een deur, zwaaide er een deur open. En dan stond er een persjongen van Ajax. En Anthony met een kruk. En dan zie je dan met die kruk zo later. Dus Slot zei, ik heb het misschien verkeerd ingeschat.
Ik zeg al niets meer, zei hij.
Hij strompelde met die kruk achter die desk om te gaan te vertellen. Ja, ik denk dan ook, kijk, als hij echt ernstig geblesseerd is, dan zal Ajax natuurlijk zeggen, ja, sorry, het gaat gewoon niet. Er moeten onderzoeken plaatsvinden. Punt uit. Dus ik denk dat het misschien allemaal wel meevalt. Maar het zag er heel grappig uit. En toen werd het aan Ten Hag gevraagd. En die zei, ja, ik ben helemaal niet door de medische staf. Heb ik goed begrepen door Johan? Hij zei, ik ben helemaal niet door de medische staf op de hoogte gesteld dat hij geblesseerd is. Dus ik weet nergens van.
Hij werd er ook door verrast. We vroegen Anthony nog of er dan ook een streep kon door de interlands die komen gaan. Want volgens mij speelt Brazilië tegen Chili en Bolivia uit mijn hoofd. Maar dat was ook nog niet zeker. Dus ik sluit niet uit dat we volgende week over de rechterkant van de Goddelijke Canarie zien razen.
Maar we hebben dus nu
zeg maar. Anthony is natuurlijk wel een hoofdstuk apart, hè, Etienne. Het is natuurlijk een van de allerbeste spelers in de Eredivisie. Of je van hem houdt of je verafschuwt hem, daar kunnen we allemaal duidelijk over zijn. Maar het is natuurlijk ook een jongen, ja. Er is elke keer is het net even een tikje na. Het is net even een. We hebben het er vaker over gehad. En de Ajax podcastluisteraars zijn dan altijd boos. Maar ja, als je in alle eerlijkheid kijkt, is het een jongen die natuurlijk voortdurend met vuur speelt. Ja. Terwijl hij juist zo van zijn acties moet hebben. Want we hadden natuurlijk die verhalen ook, hè, vooraf. Anthony Malacia, ja, let op, scheidsrechter zal wel scherp zijn. Zeker op Anthony, gek genoeg, want dat is de aanvaller en Malacia is de verdediger. Het allereerste duel vloog hij er al bovenop bij die Malacia. Ja. En Malacia deed natuurlijk met het duel daarna meteen terug. Ja, het is een jongen van de straat die aan het overleven is. Maar ook hij neemt wel vaak risico's, omdat Ajax natuurlijk gewoon veel sterker is met hem erbij. Ja, nu zijn ze hem kwijt, ook omdat hij een shirt uittrok en hij stond al op scherp. Dus ja, je kunt heel blij zijn met het doelpunt. En ik hoor dan altijd spelers zeggen, ja, in de euforie en trek ik mijn shirt uit. Maar iedere profspeler weet toch, als je shirt uittrekt, dan heb je een gele kaart. En als je dan ook nog op scherp staat. Je kunt deze wedstrijd winnen als Ajax zijnde, maar als ze hem straks missen, en volgens mij is Groningen,
ja.
En ze hebben hem er niet bij en ze hadden hem daar heel hard nodig, ja, dan verspeel je weer te veel. Dus als prof mag je ook wel, en ik denk dat ze dat intern wel doen bij Ajax, ook wel op je verantwoordelijkheden gewezen worden. En daar hoort dus ook bij je shirt aanhouden als je een doelpunt hebt gemaakt. En zeker in deze situatie als je op scherp staat. En ook zorgen dat je niet bij elk duel natuurlijk op de grens van een gele of soms wel een rode kaart zit. Dat moet hij echt nog leren volgens mij. Het heeft natuurlijk wel zijn charme als je naar Anthony gaat kijken in een wedstrijd. Ja, je verafschuwt hem af en toe, denk ik, als supporter. En zeker van de tegenstander. Maar je ziet ook wel wat hij allemaal in huis heeft. Hij behoort absoluut tot de absoluut beste spelers van Ajax.
Ja, we hebben ooit gehad, Johan, over het feit dat toen Berghuis van Feyenoord naar Ajax ging, dat Ten Hag met hem heeft gezeten en heeft gezegd, die gekke dingen, die rode kaarten en dat soort dingen, dat wil ik allemaal niet hebben. Maar ik kan met Anthony ook wel zo'n gesprek gaan voeren ondertussen, toch? Met al die gekkigheid. Ga je nou concentreren op je goals en je rendement? Wat heb je meer aan dan alleen maar dit soort rare dingen doen?
Ja, dat heeft hij ook al wel eens gedaan. Heeft hij ook wel eens uitgesproken. Die tierenlantijnen, dat moet hij laten, heeft hij gezegd. En aan de andere kant, ja, weet je jongens, er zijn ook spelers die die moet je denk ik niet willen veranderen. Dit is denk ik ook wat hem goed maakt. Op het randje spelen, vlijmscherp zijn. Ten Hag noemt het altijd aanstaan. Het zal ongetwijfeld ook een keer misgaan hoor. Want er zal een moment komen dat hij zijn club benadeelt. Sterker nog, hij benadeelt nu zijn club door zijn shirt uit te trekken. Maar aan de andere kant denk ik ook van hij brengt Ajax zoveel. Het is gewoon een ratje.
Hij moet natuurlijk wel professioneler daarin juist worden. Hè? Als het in de halve finale van een Champions League gebeurt, dan is iedereen over de zeik en dan vinden ze dat het niet professioneel is. Dus als je dit toelaat in, zeg maar, in competitie gebeuren en dat allemaal door de vingers ziet, dan moet je er inderdaad niet piepen als het straks in een hele belangrijke fase ook gebeurt. Maar als hij echt een hele grote speler wil worden bij een grote competitie, bij het Braziliaanse elftal, met Ajax misschien nog grote prijzen winnen, dan moet hij ook daar de balans in weten te vinden. En er zijn genoeg spelers die dat ook hebben, hè, dat vinnigen en dat op het randje spelen. En heel soms eroverheen, maar die leren wel wanneer ze wel en wanneer ze niet over het randje heen kunnen.
Je kent Ten Hag een beetje, wij kennen hem allemaal inmiddels. Als ik die flipt van, ik heb niet op zijn reactie gelet toen hij zijn shirt uittrok en toen hij geel kreeg. Maar ik weet dat hij van binnen kookt hij dan. Dan denkt hij van, ben je toch een ongelooflijk kneus. Houd het shirt gewoon aan en trek de cornervlag eruit of doe iets anders. Maar
maak een buiksliding. Precies. Oké, dan gaan we door naar de volgende stelling.
If you are focused and you play tactical wise a good game, you are good in ball possession with a lot of movement, sharp in gegenpressing and organized in rest defense, and it looks always easy.
Roger Schmid, de afloop van de gewonnen wedstrijd van PSV. Moeiteloze 5-0 tegen Fortuna Sittard. En dus luidt de volgende stelling. Mikos, leg hem even bij jou neer. PSV gaat kampioen van Nederland worden.
Ik heb al die tijd gezegd dat dat niet kon. En zeker niet toen PSV zo slecht speelde. Maar ze hebben het momentum wel te pakken. Ze hebben het programma wat perspectief biedt. Ze laten in Europa, ondanks een 4-4 thuis, die natuurlijk in Eindhoven wordt dan gezegd, wat een leuke wedstrijd, hè? Wat hebben we genoten. Maar het slaat nergens op 4-4 thuis. Maar uit maken ze het helemaal goed met 0-4. Ja, ik heb Ajax nu een paar keer gezien. En het komt natuurlijk steeds goed weg. Maar het gat is echt heel erg klein. Dus ik denk dat de cruciale wedstrijd is voor PSV Feyenoord uit. Die ze normaal gesproken verliezen steeds in de Kuip. Dus ja, Feyenoord kan Ajax kampioen maken, lijkt het. Hè, door PSV definitief uit te schakelen. Maar als Feyenoord die wedstrijd niet wint. En die zullen zich ook wel wat meer op die Europa League nog, of op die Conference League richten. Want ja, normaal gesproken moet plek 3 wel haalbaar zijn. Hoewel het gat klein is. Ik sluit het zeker niet uit dat PSV kampioen wordt. En dat zou echt een enorme stunt zijn. Niet vanwege het budget, want daar moet PSV ook een beetje vanaf. Van, nou ja, bij Ajax hebben ze dat soort spelers. PSV geeft ook enorme bedragen uit. Haalt ook spelers binnen uit grote competities. Zelfs spelers die de winnende goal in de... Wist je dat trouwens? Dat Guts in de WK-finale winnende goal.
Nee, heb ik hem nooit over gehoord. Maar ik heb afgelopen weekend ook nergens gehoord dat Max Verstappen wereldkampioen is geworden. Dus dat, ik heb dat nog nergens gehoord.
Ja. Nee, die hadden ze, was flauw misschien, maar die halen ze ook binnen. Maar ja, Ajax, het zou ongelooflijk zijn als Ajax die titel nog aan PSV zou verspelen. Maar als je het op dit moment bekijkt, heeft Ajax natuurlijk nog alles in eigen hand. Maar dan vind ik wel dat PSV het, qua programma het beste, het grootste perspectief heeft.
Ja. We hebben deze stelling al eerder gedaan, Johan. Maar ik leg hem toch nog even terug. PSV gaat kampioen van Nederland worden. Maarten Wijfels kan gaan tikken met Rick Elfrink.
Ik sluit het niet uit. Ook omdat wat dat betreft komt deze interlandperiode voor Ajax niet heel slecht uit. En na de interlandperiode, dan wordt het meteen interessant. Want dan moet PSV volgens mij naar Twente toe. Ja. Dat is misschien wel de moeilijkste kloppenploeg in de Eredivisie op het moment. En Ajax naar Groningen, die hun draai ook weer vinden. Zonder Martinez wellicht, Anthony geschorst. En dan is er ook nog, zoals we dat in september hadden, dat Ten Hag nog niet zeker weet of de Latijns-Amerikaanse spelers op tijd terug zijn voor de hervatting. Dus ja, voor hetzelfde geld missen Ajax daar 4-5 krachten uit bij Groningen, traditioneel lastig. Dus ik sluit niet uit dat er, Mikos had het over die wedstrijd tegen Feyenoord, die is voor PSV natuurlijk cruciaal, maar ik sluit niet uit dat een van de titelkandidaten meteen na de interlandperiode al punten gaat verspelen.
Of allebei, ja, weet je.
AZ,
nog
AZ ja. Trouwens punten kwijt, hè?
Ja, AZ punten kwijt. 2-2. En Hofland uiteindelijk toch een puntje gepakt. Dus het Hofland-effect leek lange tijd tot aan de 90ste minuut door te sijpelen. Toen was het toch nog geen Hofland-effect, hè?
Nee, want wat voor gevoel heb je als je Willem 2 speler na 17 minuten 2-0 voor staat in een fase waarin je echt punten moet pakken en het is uiteindelijk 2-2 met 90 plus 1. Ja, ik denk dat je nog steeds een grote gevoel hebt. Ja.
Voelt als een nederlaag, hè?
Ja, uiteindelijk dus wel.
Dat is zo'n verschil nu, 1 punt of 3 punten.
Ja. En onderin, ja, het blijft natuurlijk gigantisch spannend. Ze hebben 23 punten. Maar Fortuna heeft een wedstrijd minder. Sparta heeft 2 wedstrijden minder. Dus die kunnen er zo boven. En bij Sparta moet je eigenlijk die 3 punten erop bij tellen. En dan komen ze erboven. Dus het was een hele belangrijke gelijkmaker. Niet zozeer voor AZ. Hoewel die ook moeten strijden natuurlijk op plek 4, 5 en 3. Maar wel voor die ploeg onder Willem II. Die houden ze nu echt aan een touwtje. En anders waren ze toch echt wel een klein stukje weg geweest.
Ja, het is duidelijk dat die hele Eredivisie nog niet beslist is. Dat is uiteindelijk wel duidelijk.
Mooi hoor. Ja. Nog 8 speelronden, bovenin spannend, onderin spannend.
Ik vroeg me trouwens wel af, deze stelling begon natuurlijk met PSV. PSV gaat kampioen van Nederland worden. Nou spelen we in maart. Is Schmid bijna 1,5 jaar bezig. Meer dan 1,5 jaar bezig. En laat hij wel zien dat het toch kan. Weet je, je vraagt je af waarom het niet elke week al bijna. Maar en tegen Kopenhagen en tegen Fortuna gewoon heel goed spelen. Het heeft wel lang geduurd voordat ze eigenlijk daar zijn waar ze moeten zijn.
Ja, nou, het is misschien ook een beetje voorbarig. En ik roep ze net uit tot titelkandidaat. Ja. Dus we moeten er ook niet vervelend over
wordt
doen.
Ook kop, PSV, wordt de kop ook, hè, boven de podcast.
2 wedstrijden op rij. En dat is op 2 wedstrijden op rij tegen ploegen waar we nou ook niet vanaf achterover moeten slaan. Hè. Fortuna Sittard is het al een tijdje kwijt. Kopenhagen. Het zal allemaal wel, maar daar hoeven we ook de Polonaise niet voor in te zetten. We kunnen onmogelijk zeggen, nou kijk, hij heeft nou 1,5 jaar gebouwd en nu komt het er allemaal uit. Maar het is wel zo dat deze trainer, waarvan iedereen dacht, ja, waarom wilde ze eigenlijk een contract verlengen, toch? Behalve de mensen in Eindhoven zelf misschien, maar van buitenaf bekeken. Die kan straks de landstitel pakken, de beker en de Conference League.
En de Johan Cruijffschaal heeft hij al.
En dan, die had hij al, ja. En dan pakt hij de volgende Cruijffschaal misschien ook nog. Maar ja, nee, hij kan natuurlijk met een karrevracht aan prijzen weggaan. Ja, uiteindelijk telt natuurlijk alles aan de eindstreep. Dus die tussenrapportages waarin iedereen heel streng was, die waren helemaal niet onterecht. Maar blijven tussenrapportages.
Ja.
Als Smit één van die prijzen pakt, of zelfs twee van die prijzen, ja, dan heeft hij natuurlijk geweldig gedaan. En dan gaat het natuurlijk vooral om die Europese prijs en die landstitel. Die beker is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Zeker voor PSV heeft een tijd niet gewonnen. Maar
ja.
En zeker een finale van Ajax winnen. Maar als hij één van die andere prijzen pakt, of twee, ja, dan hoort Smit in één keer tot de club legendes als trainer.
Ja.
En hiervoor was het eigenlijk een mislukt experiment voor velen.
Het kan naar twee kanten. Hij kan eigenlijk nog door twee uitgangen eruit gaan. Enerzijds de voordeur,
ja.
als hij nog een mooie prijs pakt, maar pist hij overal naast. Ja, dan is het ook van, denk ik, bij het PSV-publiek wegwezen. We zijn blij dat we van je af zijn.
Ja, nou goed. Dan de allerlaatste stelling, jongens. Jullie hebben een lange dag gehad. We gaan nog de komende week hier langer over hebben nog. Maar deze week werd natuurlijk ook bekend afgelopen weekend dat Ronald Koeman in gesprek is met de KNVB om bondscoach te worden na het WK in Qatar als opvolger van Louis van Gaal. En daarom luidt de stelling en wie het eerst reageert mag reageren. Koeman moet niet de nieuwe bondscoach van Oranje worden.
Nee, zo zou ik het nooit expliciet uitspreken. Ik vind het helemaal geen slechte keuze of gekke keuze als Koeman het woord. Ik zeg niet dat hij het per se moet worden. Er zullen ook andere kandidaten zijn die je serieus zou kunnen nemen. Of misschien wel een keer die buitenlandse trainer waar we het zo vaak over hebben gehad. Ietsje verder kijken dan de Zeist en Bossen. Maar dat Koeman een van de kandidaten is volgens mij volstrekt logisch. Ik kreeg overigens ook wel een beetje het indruk dat Koeman er zelf wel voor open staat. Ook toen ik Jeroen van der Boom tegenover hem zag zitten. En ze samen Oranje en zo instarten.
Ja.
Toen dacht ik, ja, aan Ronald zal het niet liggen.
Nee, Ronald had het goed. Maar ik dus de doelstelling ook een beetje in deze. Omdat het natuurlijk ook altijd maar weer mis kan gaan. En je kan terugkeren. En de kans dat je succesvol terugkeert naar een succesvolle eerste periode is natuurlijk heel klein, Johan. Dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Ja?
Zeggen ze hè, dat het de tweede keer vaak tegenvalt. Dat zie je bij, ik weet niet of het bij trainers heel anders is, maar bij spelers zie je het vaak. Ik heb bij PEC Zwolle, die haalden op een gegeven moment de ene naar de andere speler terug. En bij elke speler constateren ze haast van, ja, dit is niet meer wat het was. Dit is niet meer wat het was. En wat ik een beetje opmerkelijk vind nu, is dat je al een bondscoach gaat aanstellen die bij wijze van over drie kwart jaar pas gaat beginnen. En daarmee wil ik zeggen van, in die drie kwart jaar kan zoveel gebeuren. Ik denk wel dat hoe Oranje er nu voor staat, en hij kent die jongens natuurlijk. Ik denk dat er in de selectie heel veel, in de huidige selectie, heel veel draagvlak is voor een rentree van Ronald Koeman.
Zij van Dijk ook al, hè? Virgil van Dijk zei dat ook al, hè? Dat hij heel veel aan hem had gehad en graag zag dat hij terugkwam.
En ik vind deze ambtem ook heel goed staan, ook naar wat hij heeft meegemaakt. Qua gezondheid ook. Ik zie hem ook op dit moment meer als een bondscoach, een manager, dan als een veldtrainer. Dat is meer voor de slots en tenachts van deze wereld. Het enige is wat ik net al zei, van wat gaat er nog veranderen in een half jaar tijd? Ja. Komt Koeman dan niet met een heel andere groep te werken dan die je aanvankelijk voor ogen had?
Ja.
Het creëert rust, hè, als je daar rondkomt. Ik vind wel dat die spelers het leuk vinden. Daar zou ik als KNVB zijn echt denken, dat zal me verder een zorg zijn. Vaak is dat nog niet eens een goede raadgever. Die willen graag weer met hun trainer werken. Maar ja, de bond stelt gewoon een bondscoach aan. En in deze, ze weten hoe die met die vorige groep heeft gewerkt. Of met deze groep. Ze weten hoe die er zelf in staat. Ja, als zij hem goed genoeg vinden. En je wil eigenlijk vooraf al je plannen duidelijk maken richting na het WK. Ja, dan kun je hem vastleggen. En blijkbaar hebben ze in Zeist ook gedacht, wie anders? Johan noemt inderdaad goede trainers, maar op dit moment misschien trainers die veel meer dagelijks met een ploeg op het veld moeten staan. En die buitenlandse trainers, ik weet niet in hoeverre ze dat allemaal hebben afgetast of gepolst, maar blijkbaar is dat te moeilijk. Want dat is de Sjoerd-Mossoum-theorie is natuurlijk wel goed. Hè, stel nou dat inderdaad, volgens mij was het Sjoerd, Klopp of Guardiola wel wil, is het dan niet zonde om de deur al dicht te gooien?
Ja.
Maarten zegt dat altijd.
Als die niet willen, dan kom je er inderdaad bij dit soort trainers uit. En is Koeman helemaal geen, dat is natuurlijk een prima bondscoach, daar is verder niks mis mee, ook niet als die voor de tweede keer terugkomt. Hij wil zelf heel graag, Sijs wil graag, dus het zal ook wel snel in orde zijn.
Ja, en ik denk dat wat van die buitenlandse, ik denk dat ze dat als heel, heel lastig ervaren. Dat kan niet zoals bij Koeman even met 2-3 gesprekjes, denk ik. Dan moet je echt een heel traject ingaan waarbij je eerst gaat kennis maken, oriënteren, gedachten uitwisselen.
Maar die tijd is er wel, hè? Want we hebben natuurlijk juist hetzelfde nu, verhaal hebben we gehad. Ja, dat was nu wel de kans, want we hebben natuurlijk wel dat verhaal gehad rond Van Gaal. Hè? Ja, jeetje, maar dat is moeilijk en dan buiten onze trainer en er is geen tijd voor. En toen zei ik nog, ja, Van Gaal, hè, dat is ook wel weer makkelijk. Als we het niet meer weten, rijden we allemaal als een gek naar Noordwijk of naar Portugal om Aloïde erbij te halen. Kunnen we niet eens een keer wat anders bekijken? En nou ja, het is in ieder geval goed uitgepakt met Van Gaal, dus dat is geen probleem. Maar toen was er misschien weinig tijd. Nu is er wel voldoende tijd, maar misschien is die tijd niet rijp om in Zeist inderdaad iemand binnen te halen. Uit een ander land die het op een andere manier bekijkt. En dat is geen must, maar ja, het is wel goed om ook die blik open te houden volgens mij.
Nou, laten we deze week dan maar lekker de blik op Oranje gaan richten. 2 oefenwedstrijden tegen de Denen en de Duitsers. Eens kijken hoe dat systeem van Louis van Gaal 1-3-4-3 eruit gaat zien. Wie er nog zijn debuut mag gaan maken en wie niet. En wie de minuten mogen gaan maken. Ja, er gaat een hoop gebeuren in de Zeister Bossen. Dat gaan we allemaal volgen de komende dagen. Ik spreek jullie ongetwijfeld later deze week nog om te praten over Oranje en alles wat er rondom het Nederlands elftal gebeurt.
Oké.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app. Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.